Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad van de protestantse wijkgemeente in Wording heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Tora en Evangelie. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben vanmiddag ouderling van dienst. Voorganger vanmiddag is dominee Gijsbertsen en Ad de Hoop bespeelt het orgel. De muzikale bijdrage wordt vanmiddag verzorgd door de violisten Monique van den Hoed en Eline Prins. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor het Rozenveldhuis in Doorn en voor de voedselbank. En de tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. En we maken u ook attent op de zendingsbussen bij de uitgangen. Overige mededelingen. De bloemen zijn vanmorgen na de ochtenddienst gebracht naar... En vanmorgen is ook stilgestaan bij het overlijden van... Zij overleed op 18 oktober jongsleden. In de leeftijd van 81 jaar. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de eeuwen, de eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid, de eeuwige zal met u zijn. Hoor Israël, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 81, vers 1, 2 en 3. Eerste drie versen, Psalm 81. Over Rosh Chodesh gaat het vanmiddag. Geloven begint in het donker. Op de Joodse kalender is vandaag 2 Cheshvan, tweede dag van de achtste maand. Dat betekent dus dat het gisteren 1 Cheshvan was. En dus viel de Sabbat samen met Rosh Chodesh. En dat betekent extra offers of, zoals het dan in onze tijd is... extra gebeden op de Sabbat. Wat is Rosh Chodesh? Rosh, dat woord kent u, denk ik. Het is het eerste Bijbelwoord. Berosh, bereshit, in den beginnen. Begin, hoofd. Chodesh, maan, maand. Dus Rosh Chodesh, begin, hoofd van de maan. Nieuwe maan. Zo staat Rosh Chodesh voor de dag van de nieuwe maan, de eerste dag van de maan, de eerste dag van de maand. Elke maand op de Joodse kalender begint exact bij nieuwe maan. Het is een maankalender, anders dan onze zonnekalender. En het mag bij hen dus ook echt een maand heten, die zo 29 à 30 dagen duurt. Niet een of andere kalender aan de muur, maar de maan bepaalt wanneer er een nieuwe maand begint. Op last van God is dat de tijdrekening in het Jodendom. En vanaf dat moment, vanaf die nieuwe maan, tel je dus je dagen. Dat betekent dat de nieuwe maan in feite de kalender constitueert. De feestkalender met name. Vanaf de nieuwe maan van bijvoorbeeld de eerste maand, Nisan, kun je dan, zodra je de nieuwe maan gezien hebt, 15 dagen gaan tellen en dan is het Pesach. Je moet er ook niet aan denken dat je Pesach gaat vieren als het er nog geen tijd voor is. Je moet het vieren op de tijd die God daarvoor geboden heeft. Dat niet doet, dan doe je gewoon je eigen zin, hoe het jou uitkomt. De kerk meent dat ze dat mag doen. Hij heeft zich losgemaakt van de dag waarop Jezus altijd Pesach vierde. Voor het Jodendom, ook voor Jezus, ondenkbaar. Het hele leven, het hele levensritme, elk begin, elke feestdag wordt door God aangestuurd via de maan en haar cyclus. Lees er de hele tenag, je hele Oude Testament, maar op door. En deze constituerende dag is elke maand een feestdag, al sinds onheugelijke tijden. 1 Samuel hoor je dat David en Jonathan verwijzen naar die feestelijke maaltijd ter ere van de nieuwe maan. En Rosh Chodesh vinden we ook veelbetekenend in de Sidra Noah, die gisteren op de Sabbat aan de orde was. Gisteren viel de Sabbat dus gelijk met Rosh Chodesh. En vandaar dat ik het accent vandaag leg op Rosh Chodesh. Het is de eerste verkenning, ook voor mezelf. Ik zit bij te kijken van wat is dit allemaal. Een eerste verkenning. En als we ooit een keer weer met Numeri bezig zijn, waar die geboden staan van Rosh Chodesh, dan gaan we er misschien nog wel eens uitgebreider op in. Die tekst lees ik uit Numeri 28. Naast zometeen ook een paar versen uit de Sidra Noah. Ook op uw nieuwe maansdagen zult gij een opgangsgave doen naderen tot de ene. Laten we bidden. Vader in de hemel, u neemt ons, mensen van deze tijd, moderne mensen, postmoderne mensen, weer mee naar die wereld van u, die schepping van u, hemel en aarde, die schepping van u, uw volk Israël, die schepping van u, de Heilige Schrift, de woorden van de Tora en van het Evangelie. Wij bidden u, help ons te horen, help ons verstaan. Kom met uw Heilige Geest en wortel ons opnieuw in de bron waar wij ons zo ver van losgezongen hebben. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met u de Heilige Schrift. We beginnen met een lezing uit het Nieuwe Testament, Kolossenzen 2, vers 16 tot 3, vers 4. En aansluitend zingen we dan lied 751. Lied 751. Kolossenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 16. Laat dan niet iemand u oordelen in zaken spijs en drank, of op het punt van een feest, of nieuwe maan, of sabbat. Dingen die een schaduw zijn van de dingen die komen. Maar het lichaam is dat van de Christus. Laat niemand u disqualificeren door gewilde nederigheid en engelenverering, pralend met wat hij heeft gezien, zonder reden opgeblazen door wat zijn vlees bedenkt, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd waaruit heel het lichaam door de gewrichten en verbindingen ondersteund en bijeengehouden zijn goddelijke groei groeit. Als ge met Christus zijt ontstorven aan de elementen van de wereld, wat laat ge u dan bepalingen opleggen alsof ge in de wereld leeft? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat is allemaal tegen bederf in het gebruik, overeenkomstig de inzettingen en leringen van de mensen. Het heeft al een roep van wijsheid met zijn eigenwillige godsdienst en nederigheid en lichaamskastijding, maar is van geen enkele waarde. Het is tot bevrediging van het vlees. Als ge met de Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die hierboven zijn, waar de Christus is, ter rechterhand van God gezeten. Zint op de dingen boven, niet op de dingen op de aarde, want ge zijt gestorven en uw leven is met de Christus verborgen in God. Wanneer de Christus verschijnt, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Zometeen naar de lezingen uit de Tenach, Psalm 72, vers 1 en 2. Eerste twee versen van Psalm 72. Eerst een paar versen uit de Sidra Noa, die dus eigenlijk aan de orde is. Genesis 8, ik lees vers 13. Het geschiedt in het 601ste jaar aan het begin, op de eerste na nieuwe maan, dat de wateren zijn gaan opdrogen van over de aarde. Dan verwijdert Noach het deksel van de ark, ziet uit en zie daar, gaan drogen is het aanschijn van de bloedrode grond. Vers 22, die woorden van God, voortaan alle dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet meer sabbat houden, niet meer ophouden. En dan de voorschriften voor de nieuwe maansdag, Numeri 28, vers 11 tot en met 15. Ook op uw nieuwe maansdagen zult ge een opgangsgave doen naderen tot de ene, twee varren, runderzonen en één ram en zeven schapen, zonen van een jaar, volmaakt. Drie tienden volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie per één var. Twee tienden volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie per één ram. En een tiende, telkens een tiende volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie per één schaap. Als een opgangsgave, een reuk die tot rust brengt, een vuuroffer voor de ene. En de plengoffers daarbij, de helft van een hin zal het wezen bij de var, een derde hin bij de ram en een vierde hin wijn bij het schaap. Dit is de opgangsgave van nieuwe maan, bij elke nieuwe maan van de maanden van het jaar. Een geitenbok als ontzondigingsgave voor de ene, bij de voortdurende opgangsgave zal die worden klaargemaakt met het plengoffer daarbij. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Meer dan alle andere feesten wordt Rosh Chodesh gevierd. 11 keer per jaar. 11 keer? En toch 12 maanden, op zijn minst. Ja, maar met Tishri in de 7e maand wordt het niet gevierd. Want dan is het Rosh Hashanah, het begin van het nieuwe jaar. En zoals een Midrash zegt, niet met Rosh Hashanah. Want wanneer een koning persoonlijk met zijn edelen naar een stad komt, begroet men de koning en niet de ministers die met hem meegekomen zijn. Zo gedenken we Rosh Chodesh niet met Rosh Hashanah, wanneer de heilige, hij zij gezegend, persoonlijk over ons oordeelt. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar wat moeten wij hiermee? Wat moeten wij met Rosh Chodesh? Wat moeten we met deze opdrachten? Waarom stellen we dat aan de orde vanmiddag? Het hoort er gewoon bij de 613 mitzvot, geboden en verboden, waar een gelovige Jood zich aan te houden heeft. Maar wij hebben toch net nog met Paulus gelezen dat wij niets meer te maken hebben met Sabbat en nieuwe maandag en spijzenwet en noem maar op. Wij leven toch in de vrijheid van Christus. Zeker, zo is dat. Wij zijn gezet in de vrijheid van Christus. Het punt is alleen, en het blijkt telkens weer nodig om dat te benadrukken, wij zijn dus niet simpel in vrijheid gezet. Zodat we lekker vrij en blij kunnen leven. En zomaar kunnen doen wat we van dachten van, nou, zo kunnen we dat wel eens invullen. Nee, wij zijn in de vrijheid van Christus gezet. En alleen in Christus en in de door God geschonken Messias van Israël en redder van de wereld, zijn wij dan ook waarlijk vrij. Maar zijn wij dat met onze vrijheid? In Christus. En hoe zouden wij kunnen beweren in Christus te zijn als we niet in de Torah zijn? Als je iemand volgt om de vruchten of de zegeningen die hij of zij verspreidt, zonder dat je met zo iemand meevecht, zonder dat je ook zelf de verbinding zoekt met diezelfde bron waaruit die voorganger leeft, dan ben je niet meer dan een profiteur, dan ben je alleen maar een meeloper. Wij worden niet geroepen om meelopers te zijn, maar navolgers van Christus. En als hij nou één ding deed, dan was het met heel zijn hart houden van de Torah, van het woord van God. Tot de kleinste jota en tittel. En als wij dus van Jezus Christus houden, als we hem beminnen, als wij in hem zijn, willen we niets liever dan leren en zien hoe hij dat woord van God heeft gelezen en hoe hij dat woord heeft geleefd. En welke vrijheid hij daarin heeft gevonden en teweeggebracht. Opdat ook wij in die vrijheid zullen leven. Maar alleen dus in die vrijheid en niet in een andere. En je vindt dat bij Paulus op elke pagina terug. Hij schaft het woord van God, hij schaft de Torah niet af. Nee, hij ziet dat woord in Christus vervuld en ten volle openbaar gemaakt. En elk van de 613 mitzvot vertaalt hij op de een of andere manier naar de vrijheid van en in Jezus Christus. Ook in Colossense 2 en 3. Ook als het gaat over het nieuwe maansfeest. Dat hij een schaduw noemt van dat wat komt. Maar oké, dan is het toch een schaduw van dat wat komt. Daar vindt het zijn diepste betekenis. Zou hij dat niet doen, zou hij op die manier het woord en Christus uit elkaar halen. Ja, dan zou hij losgezongen zijn van de bron. En als wij dat doen, zijn we ook losgezongen van de bron. Dan eindigt alles in oppervlakkigheid. En dan staan we in schril contrast met degene die met het woord hebben gewandeld op leven en dood. Nog in ander opzicht lijken wij losgezongen van het woord van God. En ook dat speelt ons parten bij het verstaan van de Rosh Chodesh. Want wij zijn steeds verder afkomen te staan van de natuur en zeker van wat we schepping noemen en van de schepper. Waar in het verleden de gelovigen overal om zich heen de hand van God zagen in de schepping, zich in respect een weg zochten door de schepping, Gods zegeningen op allerlei terrein zagen, daar leven wij daar ver vandaan. Wij beleven geen link meer tussen de houten stoel waar je op zit en de boom waaruit die gemaakt is. Wij beleven geen link meer tussen het vlees dat we eten en het dier dat daarvoor wordt geslacht. Wij beleven geen link meer tussen het water dat we drinken en de onderaardse bronnen. En noem maar op. Wij zijn daar zover vandaan. Dus is er ook geen link meer tussen ons horloge en de zon en de nieuwe maan. Waar de Bijbelse mens in de schepping dezelfde hand ziet en dezelfde taal hoort spreken als in de geschiedenis die God met zijn volk gaat en waar de Bijbel over vertelt, daar zijn wij stokdoof en stekenblind geworden. Hoe doof? Vergelijk het eens met een gebed. Ik vergelijk het met u met een gebed van een Keltisch christen. Een gebed van nog geen 2 eeuwen oud. Maar zoveel dichter bij de schepping. Laat tot zegen voor mij zijn, o God, elk ding dat mijn oog ziet. Dus, wacht even, ja, voordat ik verder ga. We zijn er zover vandaan dat ik denk, ik moet het eerst uitleggen, anders komt het niet eens goed. Hè? Anders komt het niet eens goed. In alles, in elk ding wat naar je toe komt, is de zegen van God te ervaren, zegt degene die dit bidt. In alles wat naar je toe komt, is er de nabijheid van God. Je bidt erom dat je die zegen ook zult zien. Dat ik bijvoorbeeld zie en bid dat God aanwezig is in de spijze, in het voedsel dat naar mij toekomt. Heere, zegen deze spijze. Dat is het laatste rudiment wat er bij ons is overgebleven. En als je dan mensen vraagt, wat doe je nou en wat betekent dit? Ik heb geen idee. Het is het laatste wat is overgebleven. Maar dat is wat je zegt, Heere, zegen deze spijze voor mij. In dit voedsel komt u zelf naar mij toe. Help mij dat te zien. Help mij dat te zien. Dat het uw gave is en dat in die gave u zelf als gever, als schepper meekomt. En dat u het goede voor mij wilt. Oké? Goed, nou durf ik dat gebed misschien in 1 keer helemaal te lezen. Laat tot zegen voor mij zijn, o God, elk ding dat mijn oog ziet. Zegen voor mij, o God, elk geluid dat mijn oor hoort. Zegen voor mij, o God, elke geur die naar mijn neus gaat. Zegen voor mij, o God, elke smaak die naar mijn lippen gaat. Elke noot die naar mijn lied gaat. Elke lichtstraal als een gids op mijn weg. Elk ding dat ik najaag. Elk lokaas dat mijn wil bekoort. Zegen voor mij de ijver die zoekt naar mijn levende ziel. U de drie enige, de ijverige op zoek naar mijn hart. Kijk, zulke mensen die wandelen door de schepping en dat is 1 poëziealbum van God. Alles spreekt van God. Elk ding. Elk vers, elk lied, het is een boodschap van God zelf. Constant is hij om me heen. Dat zit dichtbij op bergen en in dalen en overal is God. Dat oude liedje, dat beleven zij overal. Hij is daarin. Als ik het maar zie, hoezo is God verborgen? Dat je hem overal ziet. Dat je de 40 weken dat een vrouw haar kind draagt, hoort als het resoneren van dat verhaal van die 40 jaar op weg door de woestijn voordat de verlossing kwam. Dat je het gebod in de Bijbel tot ontferming, racheem, baarmoeder, baarmoedergevoel, ziet weerspiegeld in de baarmoeder van een vrouw die haar kind draagt. Dat je in het zaad dat van een plant valt of van een boom valt, waaruit in de schepping nieuw leven ontstaat, dat je daarin verstaat de boodschap van wedergeboorte en een spirituele verwekking van boven. Dat je de boodschap van verzoening, die klinkt in kerken en synagogen, bevestigd ziet door God als buiten de sneeuw valt en alles wordt wit en met elkaar verbonden. Dat je de regenboog als het ware voor ogen ziet als de Bijbel spreekt over licht dat door het water heen gaat. Leven dat er is door de dood heen. Schepping en Bijbelwoord, het is één taal. Hoe kunnen wij de boodschap van de Bijbel nog begrijpen los van de schepping? Horen de helft of minder, vrees ik. En hoe moeten we hem, zei ik al, begrijpen los van de Christus, die door dat poëziealbum heen liep en alles verstond en wist wat een olijfboom was en waar de vijgenboom voor stond en waar wijn voor staat en waar water voor staat en noem maar op. Het is allemaal symbool, allemaal taal. Dus wat moet ik nou zeggen over Rosh Chodesh? Want ik deel met u dit bestaan, deze cultuur, deze maatschappij. Ik ben ook aangetast door dit geheel. Ver van de schepping. Wanneer sta ik nou nog in het donker? Kijken of er een nieuwe maan komt, of ik het eerste licht daarvan kan zien. Hoe dichtbij sta ik nou eigenlijk bij het woord zoals Christus Jezus dat leefde? Dus ik stamel hier ook maar een beetje na wat ik in de Bijbel hoor. En daar begint men de zang en het geloofslied dus altijd in het donker. Altijd in het donker. Israël begint in het donker. Het was avond geweest, het was morgen geweest, dag 1. Elke dag begint in de avond als de eerste drie sterren zichtbaar zijn. Elke dag begint dus in het donker als die eerste twinkelingen van licht zichtbaar worden. En op dezelfde manier begint dus ook elke maand. Er wordt in het donker gespeurd naar dat eerste streepje licht van de nieuwe maan. En zodra dat zichtbaar is en iemand zag dat, op welk moment dan ook in de nacht, dan spoedde in oude tijden hij zich naar de poort van de stad om het daar aan de leiders van het volk te zeggen: het begint. We gaan opnieuw tellen. Een nieuwe maand met God die zijn licht over ons zal laten stralen. Het Joodse leven heeft als startpunt iedere keer het dieptepunt. Als begin het donker. En in dat donker wordt gewaakt en er wordt rondgekeken of er al iets zichtbaar wordt van wat men gelooft. Er zal toch weer licht komen. Geloven begint in het donker. Ook al wordt de tempel verwoest en gaat een heel volk in zak en as, men blijft speuren naar een spoortje van licht. En dat licht is voor hen de boodschap van God: ik laat niet los het werk van mijn handen. Het zal altijd weer licht worden. Ik draag jullie door het donker heen naar huis, naar een dag van licht. En zo vergelijkt men in 1948 de staat Israël met Rosh Chodesh. Het begin van het ontspruiten van onze verlossing. Het begin van een herstel na afschuwelijk donker. En zodra dat eerste streepje licht er is, wordt er gefeest. Niet pas als het zich bewezen heeft. Niet pas als de ellende en het donker al helemaal voorbij zijn. Nee, geloven begint in het donker. En telkens opnieuw. Want na elke dag is er weer donker, zolang deze schepping bestaat. Maar bereshit. In het begin is er het woord. Rosh Chodesh, licht. En dat licht, die Torah, dat woord, is een lamp voor mijn voeten naar licht op mijn pad. Dat Joodse olielampje, dat hele kleine kaarsje. Een kaars voor mijn voet. Waarmee ik durf te leven en durf uitzien naar de dag. Dat is geloofsleven in de Bijbel. Als je in het donker in de nacht staat, ik had het er pas met iemand over, en hij wees mij er opnieuw op. Als je in het donker in de nacht staat, en je bent verdwaald, je ziet geen hand voor ogen, let dan eens op wat één lichtje betekent. Ook al zou dat licht heel ver weg zijn. Hoe ver weg ook, je ontkomt er niet aan, je gaat je oriënteren aan dat licht. En je gaat vast en zeker je in beweging zetten naar dat licht. Het is het begin van hoop en leven. En zo horen we het ook in de Sidra Noa. Op de eerste dag van de tiende maand, zo staat er in vers 5. Op de eerste dag van de tiende maand kwamen de toppen van de bergen weer boven water. Dat is Bereshit. Dat is het begin weer. Dan is er weer een makom. Op nieuwe maansdag was er weer grond, een plek om op te staan. Dat geeft hoop. Of wat we net lazen, vers 13. Op de eerste dag van de eerste maand, dat is dus de eerste Nisan, hè, Nisan is de lentemaand, de eerste maand. Op de eerste dag van de eerste maand was er geen water meer, dus geen dood meer. Hoop. Dan gaan we dus op naar de 15e dag van die maand. Pesach. De dood voorbij. En God belooft, het zal nooit ophouden. Dat heeft hij gezegd naar de zondvloed. Het zal nooit ophouden. Ik zorg altijd weer. Een dag naar de nacht. Altijd weer licht dat richting geeft. Altijd weer een nieuwe maan. Een nieuwe maand. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Dus wat is geloven in de nieuwe maan? Je gelooft niet in de nieuwe maan. Je gelooft in die God die zegt, let op, die nieuwe maan. Dat is geloven in de Torah. Wat is geloven in de Bijbel? Dus wat is ook geloven in Christus? Terwijl we nog in het donker staan. Wat betekent om Rosh, het allereerste begin van licht te zien in hem, in Christus? Wat is dan navolging? Wat is geloofsleven? Wat is geloofstaal? Welke oriëntatie wordt er dan in ons leven zichtbaar? Bij Joden en bij Christenen. Wat durven wij dan in de vrijheid van Christus te doen? Wat durven wij dan in vrijheid te doen als een messiaanse beweging? Wat zegt dan elke nieuwe maan volgens de Bijbel. Wat zegt God tegen ons in de schepping om ons heen? Ik citeer Yehuda Ashkenazi over Rosh Chodesh. En hoe toepasselijk zijn zijn woorden ook gelijk bij de Sidra Noach, met alle verschrikking daar, maar ook met bij alle verschrikking in onze dagen. Hij zegt: laten we nou voor één ding waken, dat ons gevoel van machteloosheid over de verschrikkingen in de wereld, niet alleen ver weg in de Balkan of in Afrika of in Azië, maar ook in ons eigen land of in Israël, laten we ervoor waken dat ons gevoel van machteloosheid ons niet verleidt om ons af te wenden van het leed. Ons hart te pantseren in niet meer willen weten. En daarmee handlangers te worden van het ergste, onverschilligheid, om het leed van anderen. Hebben wij soms geen monden, geen harten, geen handen die ons tot levende, protesterende getuigen kunnen maken in plaats van zwijgzame medeplichtigen? Israël weet toch zelf wat het was om vreemdeling te zijn in Egypte, verdrukt, op de vlucht te zijn, niet begrepen te worden, door vreemdheid angst te wekken bij anderen. Maar wij weten toch ook hoe elk woord van begrip, elke warme bejegening bemoedigt. Elke daad van menselijkheid draagt bij tot en heeft iets van Rosh Chodesh. Het herstel van de wereld, het begin van iets nieuws. Twee uitspraken van Rabbi Israël Salanter vatten samen waarom het gaat. De eerste uitspraak: probeer de duisternis niet met stokken te verdrijven, ontsteek een lichtje. En die uitspraak geeft aan ons niet te verliezen in onze neiging om met grootse oplossingen te komen en te merken dat er ondertussen dan toch niks verandert. En de tweede uitspraak leert ons dat zo'n klein lichtje, uw woord is een lamp voor mijn voet, het voetpad naar een nieuwe wereld zichtbaar maakt. Die tweede uitspraak is: mijn brood, mijn eigen brood, dat is een zaak van materie. Maar het brood van de ander, jouw brood, dat is een zaak van de hoogste spiritualiteit. Hoe zorg ik ervoor dat je het krijgt? In analogie met de natuurkundige wet van het behoud van energie, geloven wij dat ook goede daden en zelfs een goede gedachte bewaard blijft en nooit verloren gaat. Laat dan het besef leven dat een mens tegen alles in het goede moet doen, zonder zich af te vragen of zijn bijdrage dan iets oplevert, of het iets te betekenen heeft. Ook het kleinschalige heeft een ondergrondse werking. De wet van het behoud van de energie. Al lijkt God soms ook verborgen en al verzuchten wij soms, hoe kan hij het toelaten? Wij van onze kant mogen het in elk geval niet toelaten en hebben onze verantwoordelijkheid te verstaan. Laat er een meeleven zijn met elkaar. Zoals een moeder in Israël schreef aan een moeder in Egypte: de tranen van een moeder om het verlies van een kind wegen in mijn land even zwaar als in jouw land. Laten er veel antwoorden in kleinschaligheid zijn. Antwoorden zoals van Israëls eerste opperrabijn Avraham Yitzchak HaKohen Kook in de 20e jaren. Rav Kook wandelt op Shabbat met zijn leerlingen in Talpilot, de buurt van Ramat Rachel. Daar ziet hij mensen in de kibbutz, in de plantages werken. Tot verbazing van zijn leerlingen zegent hij hen met een groet. En de leerlingen vragen: hoe kunt u dat doen? Ze ontwijden toch de Sabbat? Zijn antwoord luidt, ik wil liever zondigen door ze lief te hebben, ook al verdienen ze het niet, dan te zondigen door dat te laten. De enige mogelijkheid, zegt Ashkenazi, om niet ten prooi te vallen aan de wanhoop, is de kleinschaligheid. Het vermogen tot herinneren houdt niet alleen de verschrikkingen uit het verleden vast, maar ook de lichtpunten die er waren in de duisternis onderweg. De lichtpunten van diepe menselijkheid, van redding, van grootse kleine daden als nieuwe maansdagen. En leert de Talmud niet, wie één mens redt, wordt het aangerekend alsof hij de hele wereld heeft gered? Eén lichtje. Dat zou dus ook de navolging van Christus voor ons kunnen zijn. Dan vervullen ook wij in de vrijheid in Christus het nieuwe maansfeest door licht uit te roepen in de nacht van onze naaste. Amen. dat in de nacht begint en gaandeweg steeds sterker wordt. Wie heeft er wel in de nacht gestaan speuren om het eerste licht van een nieuwe maan te zien? Nee, gewoon dat je dat, ja, onderweg. Nee, maar dat je het erom deed, hè? Dat je het erom deed. Want is het er al? Ja. Ja, we zijn natuurlijk zo ver weg van zo'n wereld. Ik laat die vraag maar gewoon hangen, Joop. Van hoe komt het nou dat wij er zo ver bij vandaan zijn? Van het Joodse leven, het Bijbelse leven, het leven in de schepping. Ik laat de vraag gewoon maar hangen. Ja. Oké, Gods trouw is zichtbaar in zijn wetten. De wetten van de natuur, de wetten in de schepping. En tegelijk kunnen wij die wetten gebruiken op onze eigen manier. En kruisraketten van bouwen, ja. Ja, ik maak iets heel moois, een prachtig beeldje of zo, om naar te kijken. En iemand anders schrijft dat beeld en slaat iemand anders er de hersens mee in. Dat is de zondeval. Je kunt alles misbruiken, ja. Maar dan ben je de verwondering dus kwijt. Ja, dan is er dus geen verwondering. Ben je niet meer bezig met de schepper. Ja. Nog een andere opmerking. Er is heel veel meer te vertellen over Rosh Chodesh. Dus misschien dat ik, als we met Numeri bezig zijn, daar nog wel een keer op terugkom. Maar eigenlijk hebben we nog bijna niks verteld over die tekst, hè, in Numeri. Ik ben alleen maar aan het zoeken geweest van, wat is dit toch? Maar er zit echt een wereld omheen. En de maan heeft ook alles te maken met de cyclus van de vrouw. En de maan heeft ook alles te maken met dat je niet zelf genoegzaam leeft. Hè, maar dat je leeft van het licht dat naar je toe komt. Hè, je weerspiegelt het licht van de ander. Nou, er zijn ongelooflijk veel dimensies meer. Wij laten het hierbij. De diaconale voorbeden. Nanda. Heb jij die? Het is een andere dan vanmorgen. En wat was het vanmorgen? Het is voor de voedselbank. Dan houden we het daarbij, toch? Dan gaan we het dan niet veranderen. Vanmorgen is gevraagd om
voorbeden te doen
voor de mensen die moeten leven van
aan de voedselbank.
Ja.
En laten we God bidden om te zorgen dat we daar oog voor hebben en zoiets.
Nee, dat is duidelijk. Dat wij proberen een lichtje in het leven van die mensen te zijn. Ja, dankjewel. We gaan samen danken en ook bidden. En de voorbeden die sluiten we af met de gezongen responsie A. Trouwe God, hemelse Vader, het is met eerbied en diep ontzag dat wij uw heilige naam aanroepen. Opnieuw danken wij u dat uw woord in alle vrijheid verkondigd mag worden en dat wij mochten luisteren ook naar de uitleg van rabbies in Israël. Met schaamte moeten we u belijden dat onze dagen zijn zoals Noach's dagen. Dat het geweld toeneemt op aarde. Heer, ontferm u over uw schepping. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Zo bidden wij samen. Wij leven in een bezeten wereld, de wereld van ebola, IS, Oekraïne, Gaza, Israël, moslims, christenen, jezidi. Met grote intensiteit komt de wereld bij ons binnen en wij zuchten, houdt het dan nooit op? Laat ons niet ten onder gaan in wanhoop. Want in Jezus Messias wordt het kwaad toch overwonnen. En in die zekerheid ligt toch de belofte dat er een eind aan alle geweld zal komen. Er is toch telkens een Bereshit. Er is toch telkens een nieuwe maan. Zegen voor ons, Heere God, elke nieuwe maan, zegen voor ons, elke boog in de wolken. Zo bidden wij samen. Doe ons elke dag leven met uw belofte dat de duisternis het licht nooit zal overwinnen. God van Israël, God van deze aarde, de wereld heeft toch niet opgehouden uw wereld te zijn. Wij geloven dat u alle dingen nieuw zult maken. Daar zien we reikhalzend naar uit. Inspireer ons om lichtjes aan te steken in de levens, soms donkere levens van mensen om ons heen. En doe ons bij elke nieuwe maan opnieuw geloven in het herstel van alle dingen. Kom, Heer Jezus, kom spoedig, zo bidden wij. Als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons leeft. In de naam van die wonderlijke rabbi, dat eerste licht van een nieuwe schepping, uw zoon, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden. Maak rustig gebruik straks ook van de boekentafel. Je kunt die boeken zomaar meenemen. Nou ja, zomaar. Even je naam melden en even vertellen hoe lang je ze wil houden. Maar het is allemaal gratis en prachtig om je in te verdiepen. En we zingen zometeen tot slot lied 439, vers 1, 2 en 3. Ook over zo'n licht wat door het donkere winkt. 439, de eerste drie versen. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.